Er is wel een bepaalde overeenkomst tussen Pieter van Vollenhoven en ons. Dat Pieter van Vollenhoven is door huwelijk van een gewone staatsburger geworden tot een burger van het Koningshuis. Ja. En wij zijn overgezet in het Koninkrijk van de Zoon zijner Liefde. Wij zijn hemelburgers. Nou, ik dacht, ik moet u dat toch even vertellen. Hè, dat is geweldig. Oet, bedankt voor het vertellen van het kinderbijbelverhaal over de verloren zoon. En ja, zo ziet u maar dat als je kinderen verhalen wil vertellen uit de Bijbel, dan moet je dat op hun niveau doen. En ja, met deze gezinsdienst krijgt u misschien gelijk een indruk, ja, welke verhalen er worden verteld als uw kind naar boven gaat. Hè, en ik denk, en eigenlijk mag je dat niet denken, maar ik denk dat al deze broeders en zusters die dat vrijwillig doen, iedere zondag, ja, die zijn onmisbaar in onze gemeente. Hè? En we doen dat nooit. Maar ik denk dat deze gezinsdienst een goede plaats is als we nou eens één keer al die broeders en zusters belonen met een daverend applaus. Laten we dat doen. Ja, de gelijkenis van de verloren zoon is eigenlijk het verhaal van de verloren zonen. Hè? U weet dat wel. En is eigenlijk het verhaal wat Jezus vertelt aan degene, aan de mensen die om hem heen staan en die naar hem luisteren. Het is eigenlijk een gelijkenis wat gaat over twee groepen mensen die precies stonden te luisteren toen Jezus deze gelijkenis vertelde. He, het gaat over de jongste zoon, over de oudste zoon en over de vader. De jongste zoon die zijn deel van het vermogen van zijn vader opvraagt, naar het buitenland vertrekt en alles verkwist. Het gaat over de oudste zoon die precies volgens de regels van het huis leefde en kwaad wordt als de jongste zoon terugkomt en opnieuw wordt opgenomen in het huis van zijn vader. En het gaat over de vader. Nou, de jongste zoon die in dit verhaal, in deze gelijkenis, een beeld is van de tollenaar, de hoereerder, de zondaar, die stonden te luisteren toen Jezus deze gelijkenis vertelde. En die ver weg waren van het huis van de vader. En het gaat over de oudste zoon, die in deze gelijkenis een beeld, een voorbeeld is van de schriftgeleerden en de fariseeën. Die precies volgens de regels van het huis leefden. Die precies volgens de regels van de wet leefden in Jezus' tijd. En ook ver weg waren. Niet ver weg van het huis van de vader. Maar ver weg waren van het hart van de vader. En dan de vader. O, wat een geweldige vader is dit. Hoe groot zijn de armen van de vader om zijn zoon opnieuw in te sluiten in zijn armen. Wat is het karakter van de vader die al op de uitkijk stond om zijn verloren zoon opnieuw in zijn armen in te sluiten? Kunnen we uit deze gelijkenis misschien iets leren over het karakter van onze hemelse vader? Hoe groot zijn de armen van onze hemelse vader om straks al die verloren schepselen in zijn armen in te sluiten? Nou, daarover wil ik met u gaan nadenken vanochtend. Maar zullen we eerst bidden met elkaar? God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. En het verhaal van de verloren zoon is een fantastisch verhaal. En uw zoon vertelde dat in de tijd, Vader, dat speelde en dat precies die mensen stonden te luisteren waarover het verhaal ging. En natuurlijk zit er een diepere laag in met hoe u handelt met uw schepping. Dat u een God bent, de schepper van hemel en aarde, maar dat u tevens een vader bent van ieder schepsel. En uw armen zijn zo wijd en zo groot om heel die schepping straks in uw armen in te sluiten. O, wat bent u een geweldige God en Vader. En We hebben u zo lief. We zijn ook zonen van u, maar geen verloren zonen. U heeft ons gemaakt tot het zoonschap. Door uw geest die in ons woont. En daarom mogen we u Abba Vader noemen. Wat is het geweldig om deze gezinsdienst te houden vanochtend. Om kinderen op hun niveau dat verhaal te vertellen. En wilt u ons dan leiden op dit moment om de schrift open te doen. En om de diepere lagen van dit verhaal aan ons hart duidelijk te maken. Vader, dat verlangen we. We verlangen alleen om tot eer en verheerlijking van uw naam te zijn, ook vanochtend. Vader, en u bent met ons. En u wilt ons leiden. U wilt ons helpen in ons leven. Vader, we zijn op u gericht. En daar danken we u voor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. In Lucas 15, vers 17, staat, en dat is het moment dat de verloren zoon al zijn geld verkwist heeft in het buitenland en tot bezinning komt. Nou, daar staat, nu tot zichzelf komend, zei hij, hoeveel van de door mijn vader gehuurde mensen zijn oververzadigd met brood, maar ik verga hier van schaarste. Opstaan zal ik. Ga naar mijn vader en tegen hem verklaren, vader, ik heb gezondigd naar binnen in de hemel en voor u. Niet langer ben ik waardig om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw gehuurde mensen. Weet u, de eerste schreeuw van ieder wakker geworden zondaar is, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik zelf doen om mijn boze levensstijl te verbeteren? En dit was ook de eerste schreeuw van de wakker geworden verloren zoon. Wat moet ik doen om uit deze ellendige situatie gered te worden? En het zou zomaar kunnen zijn dat dit ook een schreeuw is van veel gelovigen in deze wereld. Wat moet ik zelf doen om gered te worden uit mijn zondige leven? Weet u waarom de zoon dit dacht? Weet u waarom de verloren zoon dit dacht? De verloren zoon dacht dit omdat hij zijn eigen vader niet kende. De verloren zoon kende zijn eigen vader niet en vergiste zich in de liefde die zijn vader had voor hem. Maar weet u, dit is geweldig. Dit is fantastisch. Want als je als mens je eigen vader niet kent, als je als mens het karakter van de hemelse vader niet kent, dan kan de hemelse vader zichzelf in zijn liefde aan je hart openbaren. God de Vader wil zich in zijn liefde openbaren aan elk schepsel. God is niet alleen schepper van hemel en aarde, maar God is ook tevens vader. En wil zich in liefde openbaren aan elk schepsel. En weet u, daarvoor heeft God verloren schepselen nodig. Daarvoor heeft God zondaren nodig. De vader van de verloren zoon kon zich alleen in zijn liefde openbaren tot zijn zoon, omdat zijn zoon terecht was gekomen in een verloren positie en zichzelf herkende als een zondaar. Daarom kon zijn vader hem benaderen en in liefde ontmoeten. Nou, de zoon komt tot bezinning en komt tot het plan om terug te gaan naar zijn vader en te pleiten voor een plaats gelijk aan een van zijn gehuurde bedienden. Hij repeteert zijn speech, datgene wat hij gaat zeggen tegen zijn vader. En zijn verwachting is niet hoger dan een plaats te midden van de gehuurde bedienden in het huis van zijn vader. Maar hoe ver staan deze gedachten van de verloren zoon af van de gedachten van de vader? Hoe ver zijn deze gedachten verwijderd van de gedachten die de vader heeft? Weet u hoe zijn vader handelt in liefde? In vers 20 staat dat. En opstaande kwam hij tot zijn vader. Nu, toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem met medelijden. En naar hem toe rennend viel hij hem om zijn hals en kuste hem innig. Wat een vader is dit, hè? Wat een geweldige vader is dit. Zijn vader stond al op de uitkijk, ziet zijn zoon van verre komen. Zijn vader ziet zijn zoon in medelijden van verre komen en twijfelt geen moment. Hij rent zijn zoon tegemoet, hij valt hem om de hals en kust hem innig. Wat een geweldige vader is dit, hè? Hij hoort zijn bekentenis aan, zijn biecht, de biecht van de verloren zoon, hoort hij aan. Maar de vader negeert volledig zijn pleidooi. Hij gaat er niet op in. Kijk maar. Nu, zei de zoon tegen de vader. Vader, ik heb gezondigd naar binnen in de hemel en tegen u. Niet langer ben ik waardig om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw gehuurde mensen. De vader hoort dit aan, zijn bekentenis. En negeert volledig datgene wat de zoon wil. Weet u wat de vader hem geeft? Weet u wat de vader hem geeft? En de vader zei tot een van zijn slaven, snel, breng het eerste kleed hier en trek hem dit aan. En doe een ring aan zijn vinger en sandalen voor zijn voeten. En breng het met koren gemeste kalf. Ja, het was een kalf, hè? Geen varken. Breng het met koren gemeste kalf. Offer het. En laten we al etende een feest houden. Want deze, mijn zoon, was dood en leeft opnieuw. Hij was verloren en is teruggevonden. En zij begonnen te feesten. Wat een vader is dit, hè? Wat een geweldige vader. In plaats van een ondergeschikte plaats, te midden van zijn gehuurde bediende, geeft de vader hem, de verloren zoon, de hoogste eer. Het beste kleed. Een ring aan zijn vinger. Sandalen voor zijn voeten. Wat een geweldige vader is dit. In plaats van een ondergeschikte plaats mag de zoon meedelen in de heerlijkheid die hij bij zijn vader krijgt. De vader geeft hem de hoogste eer. Weet u? Zonde en kwaad in een mens zijn tijdelijke elementen in Gods plan van tijdperken die nodig zijn, zodat God zich in zijn liefde kan openbaren aan elk schepsel. Zonde en kwaad zijn tijdelijke elementen, is de diepe zwarte achtergrond die in Gods plan nodig is, zodat God zich kan openbaren in zijn onmetelijke liefde en genade. Het is de zwarte achtergrond waardoor God de diepte van zijn tederheid aan ieder schepsel kan openbaren. Zonde en kwaad wat bij God al lang bekend was, voordat het de wereld binnendrong via Adam. Zonde en kwaad, wat straks in het volgende tijdperk, het millennium, het duizendjarig rijk, beperkt zal worden, ingeperkt zal worden. En wat in de periode daarna, in het volgende, in het Nieuwe Jeruzalem, nog verder ingeperkt worden. Totdat uiteindelijk bij de voltooiing, als God alles in allen zal zijn, zonde en kwaad niet meer voor zal komen in het hele universum, niet. Als God alles in allen zal zijn, zal er geen spoortje van zonde en kwaad meer voorkomen in Gods universum. Dat zal fantastisch zijn, hè? God alles in allen. Er zal geen zonde en kwaad meer voorkomen in het hele universum. De verloren zoon werd gered uit zijn ellendige situatie. En werd door de vader opgenomen in heerlijkheid, de hoogste eer. Hij mocht meedelen in de heerlijkheid bij zijn vader. Wij mogen weten vanuit de schrift dat Christus in de wereld kwam om zondaren te redden. En dat uiteindelijk ieder geredde mens zijn knieën mag buigen voor God de Vader. En elk schepsel zal delen in de heerlijkheid bij God de Vader. Zodat God als een vader met zijn grote open armen elk schepsel kan insluiten. We mogen weten dat in het bloed van het kruis. Elk schepsel wederzijds verzoend zal zijn met God de Vader. Uiteindelijk, wat een liefdevolle Vader is dat. Wat een geweldige God en schepper van hemel en aarde. Dat uiteindelijk hij alles in allen zal zijn. En elk schepsel zal delen in zijn heerlijkheid. Ja, zult u zeggen, dat is fantastisch. Dat is een fantastisch moment. Dat zal gelden voor straks. Voor heel die schepping. Maar heb je dan ook nog een woord voor nu, voor ons? Voor ons als leden van het lichaam van Christus. Kan je daar wat over zeggen? Wat geldt voor nu, voor ons? Nou, weet u, ik heb niet zoveel te zeggen hoor. Ik heb eigenlijk helemaal niks te zeggen. Maar weet u, de apostel Paulus zegt daar zoveel over. En moet u eens kijken wat hij schrijft. In 2 Timotheus 1, vers 8 tot 10. Daar zegt de apostel Paulus het volgende. Hè, en dat is zijn testament. Daar zegt u, schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Hè, dat is al typisch hè, dat hij dat hier zegt. Hij zegt niet, wees mede bereid succes te hebben voor het evangelie, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. En dan komt het. Die ons redt, staat er. En ons roept met een heilige roeping. Niet naar onze daden, maar in overeenstemming met zijn plan. En de genade, welke ons gegeven is in Christus Jezus. Voor Aionische tijden. Weet u, als u dat laat doordringen wat daar staat, dan is dit geweldig. Dit is fantastisch, dit is weergaloos. Want wat Paulus hier zegt, geldt voor ons, leden van het lichaam van Christus. Want Paulus heeft het hier over een redding en een roeping die niets is overeenkomstig, datgene wat wij doen hier op aarde. Heeft niets te maken met de daden die wij doen op deze aarde. Maar dit is een redding en roeping voor ons. Wat alleen maar te maken heeft met de genade die God ons gegeven heeft in Christus Jezus. Voor Aionische tijden. Dat wil zeggen dat de redding en roeping die voor ons geldt als leden van het lichaam van Christus al een feit was. Al een feit was. Voordat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam. Als je dit gaat bedenken, dan is dit fantastisch. Want dit is een redding en een roeping voor ons. Wat niet afhankelijk is van onze daden. Maar wat alles te maken heeft met Gods plan. Het is overeenkomstig Gods plan. Gods plan zit erachter. Dat hij ons gered en geroepen heeft met een heilige roeping. Wat wil dat dan zeggen? Nou, dat wij natuurlijk uiteindelijk gered zijn. Als God alles in allen zal zijn. Natuurlijk, ieder mens. Maar we zijn nu al gered. En nu al geroepen met die heilige roeping. Wat een uitwerking heeft in de komende aionen. Het is een redding en een roeping met aionische heerlijkheid. Dat wil zeggen, we zullen leven met Christus in de komende aionen. We zullen de heerlijkheid die Christus nu heeft, samen met hem delen in de komende aionen, te midden van de hemelingen. Ah, oh, wat geweldig is dit, hè? Redding en roeping voor ons, als leden van het lichaam van Christus. Niet naar onze daden, maar naar de genade die God ons gegeven heeft. In Christus Jezus, met aionische heerlijkheid. Leven met Christus, te midden van de hemelingen. Nou, ik denk, dit is redding en roeping van een goddelijke dimensie. En ik denk dat we in ons leven God daar niet genoeg voor kunnen danken. En laten we dit dan doen met elkaar. Amen.